Daarna de schriftlezing, Genesis 10, de versen 8 tot 10 en vers 25. En vervolgens Genesis 11, de versen 1 tot en met 9.
Genesis 10 vanaf vers 8. En kus gewoon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel zijns rijks was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Siniar. Vers 25. En Heber werden twee zonen geboren. Des hene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. Lezen we verder in Genesis 11. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Siniar. En ze woonden aldaar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichel strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en den toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, zie, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak, en dit is het, dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat ons weder nedervaren en laat ons een spraak aldaar verwarren, opdat een iegel de spraak zijn naaste niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heeren de spraak de ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heeren over de ganse aarde.
En de tekst is uit Genesis 11, vers 4, over de torenbouw van Babel. En als kerntekst vers 4. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. En laat onze naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Gemeente, misschien vraagt u zich af wat de geschiedenis van de torenbouw voor ons vandaag voor betekenis heeft. Spannend Bijbelverhaal voor de kinderen op school, dan zit je met rode oortjes te luisteren, hoe spannend dat allemaal is. Maar in onze technische wereld, met allerlei conflicten, internationaal ook, wat betekent nou die oude geschiedenis? Wat moet ik daar als jongere mee en wat moet ik daar als oudere mee? Nou, dat zou wel eens meer kunnen zijn dan u denkt. Ik geloof dat het heel belangrijk is om deze geschiedenis heel goed op ons in te laten werken. Veel van wat er vandaag gebeurt, kunnen we daardoor beter een plaats geven. Of het nu gaat om gebeurtenissen in de wereldpolitiek, of gebeurtenissen in mijn eigen leven. Vergelijk deze geschiedenis maar met een nachtbril. U weet wat een nachtbril is. Sommige mensen kunnen 's avonds niet meer auto rijden, want al die lichtflitsen komen dan op hen af. En dan krijgen ze een nachtbril en plotseling zien ze de dingen weer helder en kunnen ze weer rijden. Dit gedeelte fungeert als een soort nachtbril. Wanneer ik deze geschiedenis als een bril opzet, dan zie ik beter wat er vandaag om me heen gebeurt en wat erachter zit. Er blijkt namelijk een voortdurende worsteling zijn tussen God en de mens. God en mens zijn sinds de zondeval concurrenten van elkaar. De mens lijkt een concurrent van God te worden. Steeds opnieuw zien we dat in het groot en in het klein. De mens, u, jij en ik, we hebben grote moeite om ons aan God te onderwerpen. Om onder God te leven en niet aan God gelijk te willen zijn. We formuleren het thema boven deze preek als volgt. Een leven onder God of een leven zonder God? 3 punten. Ten eerste, de mens ontdekt zichzelf. Ten tweede, de mens keert zich tegen God. En ten derde, de mens wordt verstrooid. Dus leven onder God of leven zonder God? De mens ontdekt zichzelf. De mens keert zich tegen God. En de mens wordt verstrooid. Gemeente, de geschiedenis van de torenbouw begint eigenlijk al verteld te worden in Genesis 10. Dat is de zogenaamde volkerentafel, een overzicht van de nakomelingen van Noach. En als een boeiend verteller neemt Mozes ons al bij de hand in de versen 8 tot 10. Hij maakt ons, om zo te zeggen, al een beetje nieuwsgierig. Daar wordt een zekere Nimrod genoemd, een eerste klas machthebber. In de vlakte van Sinear bouwde hij verschillende steden. En de eerste stad die hij bouwde was Babel. Er staat bij dat Nimrod een jager was. Nou, hij joeg dus op dieren. Maar pas op, de kanttekening op de Statenvertaling zegt namelijk niet alleen een jager der beesten, maar ook der mensen, met wie hij handelde gelijk de jagers met het wild dat ze doden op het dwingen naar hun lust. Nimrod, een jager van dieren, maar ook van mensen, een machthebber. En zo grijpt Mozes al vooruit. Hij maakt de lezers al nieuwsgierig. Ook in Genesis 10 vers 25, waar hij vertelt dat in de tijd van Peleg er iets ingrijpends gebeurde. De wereldbevolking ging uiteen. En in Genesis 11 begint hij dan te vertellen hoe dat is gegaan. Wat de oorzaak is van dat alles. Wat er gebeurde in die brede vlakte van Sinear waar de mensen naartoe trokken. Wat gebeurde daar? Wel, men deed een geweldige ontdekking. Men ontdekte daar dat men met bakstenen uit klei kon bouwen. Een hele vooruitgang. Want als je wilde bouwen, dan had je altijd stenen nodig. Die je kon pas klaar kon maken, maar als er geen stenen waren, kon je niet bouwen. En nu doet men de ontdekking dat men uit klei zoveel stenen kan maken als men wil. Cement hebben ze ook. Daarvoor kunnen ze spul gebruiken dat daar in allerlei putten aanwezig is. Lijm, soort bitumen of asfalt. Een wereld van mogelijkheden gaat in één keer voor hen open. Nu kunnen ze huizen bouwen en daarin wonen. Nu zijn ze niet meer afhankelijk van tijdelijke behuizing in tenten. Wat een ontdekking. En dat is niet verkeerd, gemeente, want God heeft in de wereld vele schatten neergelegd. Het is de bedoeling dat wij als mensen die schatten, die rijkdommen ontdekken. Hij geeft ons op deze aarde mogelijkheden om het leven aangenamer te maken, op een hoger plan te brengen. En zo hebben wij als mensen al heel wat ontdekkingen gedaan. Zo heeft de Heer ook ieder mens persoonlijk gaven en mogelijkheden gegeven. Wat is het geweldig wanneer je dat ontdekt. De ene heeft gaven van verstand. De andere heeft gouden handjes, technische gaven. Een derde heeft gaven om mensen te leiden, een bedrijf te leiden. Een vierde heeft de sociale gaven om mensen te leiden en naar hen te luisteren. Wat heeft de Heere u, jou voor gaven gegeven? Ga dat eens bij jezelf na. Je bent geboren, maar God heeft je niet zonder gaven in de wereld laten komen. Waar ben jij goed in? Wat heeft God jou als gave meegegeven? Nou, zegt iemand, Nou, ik weet wel andere mensen die gaven hebben, maar ik heb ze niet. Ik denk het wel. Je hebt niet die gaven die een ander heeft, die je broer of je zus heeft. Je hebt wel gaven. Ik ken iemand in mijn gemeente die in een rolstoel zit. Die vrouw kan niks meer doen. Maar via de app wil ze veel mensen bemoedigen. Geef ze soms mensen die het moeilijk hebben een bijbeltekst of een mooi gedicht door, of een bepaald lied, en dat wordt zeer gewaardeerd. Ik bedoel maar, we hebben allemaal nog handen om te vouwen, om te bidden. Ontdek die gaven maar. Het zijn de talenten die de Heere je geeft, zoals hij de wereld geschapen heeft met vele rijkdommen, zo heeft hij ieder mens ook met gaven getooid. En waarvoor dienen die gaven? Tot eer van God en tot heil van de medemens. En steeds als je iets van die gaven ontdekt, in de wereld of bij jezelf, mag je zeggen met Psalm 8, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Of ook wat Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wat heb ik, wat ik niet heb ontvangen? Gemeente, wanneer we deze gaven gaan ontdekken, dan kan het twee kanten uitgaan. Dan kun je zeggen, wat is de Heer dan goed voor mij? Ik mag mijn gaven zien. Maar het kan ook een andere kant uitgaan. Dat we niet God groot maken, maar dat we onszelf gaan bewonderen. We worden een beetje hoogmoedig. Ik kan goed leren. En die andere leerling in de klas, nou, die maakt er niks van. Ik kan veel beter leren dan hij. Of, ja, ik zie technisch de dingen heel goed. En die is zo stom. Die ziet er helemaal niets van. Kijk, dat is maar het klein, maar dan ontspoort een mens. Op den duur ga je dan zo in jezelf geloven, in jezelf verheerlijken, dat je God niet meer ziet. Dat je zelf, jezelf gaat aanbidden. En dat gebeurt hier. Gemeente, er was niets fout met die mooie ontdekking dat men uit klei bakstenen kon bakken en dat men bouwen kon. Maar nu ze ontdekken wat voor mogelijkheden ze hebben, nu krijgen ze een grote eigendunk. Plotseling zien ze een grote toekomst voor zich. Die ze als mensen zelf kunnen bepalen. Een heel andere toekomst dan God had. Want wat had God voor toekomst met de mens? Dat ze hun gaven zouden gebruiken tot eer van God en voor de naaste, en dat ze zich zouden verspreiden over de aarde en de aarde bevolken. Maar daar vinden ze geen goede gedachten. Ze gaan tegen God in, tegen zijn bedoeling in. Het is veel beter dat wij het anders doen. Ja, God zegt wel, verspreiden over de aarde. Maar het is veel beter dat we bij elkaar blijven, dat we eendracht hebben. En terwijl God als plan had dat de mensheid de aarde zou bevolken en bewonen, maken zij een machtscentrum in de vlakte van Sinear. Met andere woorden, ze willen niet langer onder God, maar zonder God. En ze lopen rond trots op zichzelf. Wat zijn ze trots? Altijd waren we zo afhankelijk van God, maar wij kunnen zelf ook wat. Wij kunnen zelf doen wat we willen. Macht, mogelijkheden, dat kan een mens rijk maken, maar het kan een mens ook corrumperen. Denk eens aan mensen die veel macht hebben, presidenten in deze wereld, dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Die alle macht naar zich toe trekken. Die geloven in het eigen ik. En die gaan allerlei medemensen hun rechten ontnemen. Macht, daar moet je mee omgaan. Want anders haalt het het slechtste in je hart boven. Ze gaan een toren bouwen. Nu zult u zeggen, er is niks verkeerds aan om een toren te bouwen. In het dorp waar ik ben opgegroeid, had je 2 kerktorens. En als je in de polder was, dan zag je altijd die toren en je kon zien hoe laat het was. Toch? Maar dat is hier niet aan de hand. Er zit verzet in tegen de schepper. Want wat voor toren was het eigenlijk? Een toren die tot in de hemel reikt. Uit opgravingen weten we er meer over. Men had in Babel wat men noemde een ziggurat, een soort terrastoren, die breed was van onderen en waar steeds een terras bovenop kwam en een trap die er helemaal omheen wentelde. Het was een soort tempeltoren. Nou, meestal was hij zo'n 40 meter hoog met 7 verdiepingen. En men heeft zelfs bij opgravingen torens gevonden die wel 90 meter hoog waren. Herodotus, een bekende geschiedschrijver uit de 5e eeuw voor Christus, die veel ook gereisd heeft, maakt er ook zelfs melding van. Babel, wat betekent dat eigenlijk? Nou, in Mesopotamië zeiden ze Babel, dat is Bab-il, poort naar God. Of meervoud Bab-ilan, poort naar de goden. Vandaar dat later naast Babel ook Babylon in zwang komt. De gedachte was dat je met zo'n poort, zo'n toren, de aarde kon verbinden met de hemel. Wat zat er bovenop zo'n toren? Nou, sommigen denken dat er bovenop die toren een soort sterrenwacht was. Een astrologisch waarnemingspunt. De stand van de sterren werd bestudeerd en dan wisten zij, dachten ze, hoe het leven zou verlopen en waarvoor ze op de hoede moesten zijn. Zo werd de wil van de goden bestudeerd. Anderen menen dat bovenop die toren een tempel was waar een of andere godheid was geplaatst. Maar hoe je het ook ziet, het was niet alleen maar een toren, maar het was een menselijke godsdienst. Niet een religie van bovenaf, God daalt neer naar de mens, maar de mens gaat opklimmen tot God. Wij gaan de goden bevragen hoe het moet. Wij zijn eigenlijk net zo belangrijk als de goden, een alternatieve religie. Hoe het ook zij, het is een afwijzing van de enige God, de schepper van de hemel en van de aarde. De mensheid, och, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens. Maar nu laten ze een spierballen zien. Ik weet wel, misschien heb je wel eens beelden gezien dat de eerste stoomtrein ging rijden in de 19e eeuw. En er staan de mensen bij, die zijn zo trots. En wij denken, ach, moet je nou zo trots zijn? Dat is al lang achterhaald. Nou, zo ziet God uit de hemel die mensen nou zo trots rondparaderen. De mensheid laat haar spierballen zien. We willen geen God boven ons. We willen zelf bepalen wat we gaan doen. Ze willen bewondering afdwingen. Beroemd worden. Laten we ons een naam maken. Hey. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, staat er in de Bijbel. Zijn naam? Nee, laten wij ons een naam maken. Dat al de mensen naar ons opzien, dat ze zeggen, jongen, wat zijn dat de mensen daar in die vlakte van Sinear? Wat zijn die handig en wat zijn die wijs? Gemeente, het is een alternatieve religie. En zo is Babel heel de Bijbel door, moet u maar eens opletten, het symbool van de mens die zich niet aan God onderwerpt. Zie je later in de tijd van Nebukadnezar, Dat zie je in het Nieuwe Testament, in de Openbaring. Er is Babel, de stad van de mens, die zich niet aan God onderwerpt, tegen Jeruzalem, de stad van God. Gemeente, het is niet verkeerd om de handen in één te slaan. Eendracht maakt macht. Het is niet verkeerd in de politiek als mensen elkaar opzoeken om samen dingen het hoofd te bieden. Als bedrijven samenwerken, het is niet verkeerd. Of als mensen landen in de politiek proberen samen te werken om een oorlog te voorkomen. Maar als het maar niet de verkeerde kant uitvalt. Dit is het Babel dat wij hebben gebouwd. En dit is de toren die wij hebben gemaakt. Gemeente, nou kom ik een beetje naar van de stoomtrein in de 19e eeuw. Naar de techbedrijven vandaag. Waar de trots van Babel verschijnt, raakt God uit beeld en raakt de mens in de verdrukking. Google, Meta, Amazon, allemaal techbedrijven. Nou, wat heb ik daarmee te maken? Wel, men streeft ernaar de gegevens van alle mensen, alle gebruikers in handen te hebben. En zo de mensen te kunnen sturen in de richting waarin men zelf wil. En de mens, u, jij en ik, we worden slachtoffer. Denk aan bedrijven die alleen maar groter willen worden. En maar één doel hebben. Zoveel mogelijk winst maken voor de aandeelhouders en de werknemers. Ja, die kunnen een boeltje pakken. In Amerika, het Amerikaanse manier van bedrijfsvoering is vaak op deze manier geschoold. Daar hebben de mensen, de werknemers, weinig meer in te brengen. Denk aan de ontwikkeling van AI, kunstmatige intelligentie. Nou, er zijn zeker toepassingen die belangrijk zijn, ook in de medische wetenschap. Laten we ook dankbaar zijn voor die ontwikkeling. Maar als het betekent dat mensen hun baan verliezen en dat slechts enkelen dat als een machtsmiddel hebben, heeft het grote gevolgen. Laten wij onze naam maken. Babel, denk aan de ontwikkelingen op medisch gebied. Het is zeker goed wanneer de wetenschap ziekte weet te bestrijden en te voorkomen. Zelfs als er soms de mogelijkheid is om in het DNA in te grijpen. Dat is niet altijd verkeerd. Ik heb een paar keer in mijn pastorale loopbaan mensen meegemaakt met de ziekte van Huntington. Als je het nooit meer hebt te maken gehad, dan zegt het je niks. Maar Huntington is een vreselijke ziekte. En als het dan mogelijk is om via DNA iets daaraan te repareren, dan zeg ik, dat is een mogelijkheid. Je moet die mensen maar eens spreken bij wie het in de familie zit. Maar dit is wat anders dan de mens die zegt, wij willen het DNA van de mens herschrijven. We gaan op de stoel van God zitten. We gaan de mens maken zoals wij die willen hebben. Je krijgt dan designbabies. Hoe wil je je baby hebben? Wat voor intelligentie? Wat voor kleur ogen? Wat voor kleur haar? Kijk, en dat zijn de gevaren nu. Dat is de Babelcultuur ook in de medische wetenschap. De Babelcultuur wil niet van God weten, wil niet van een schepper weten, wil zich niet onderwerpen. En dat is vaak de ondergang voor de mens die aan Gods beeld geschapen is. Waar Babel zijn toren bouwt, komt de individuele mens in de verdrukking. Maar gemeente, ik kom een stapje dichterbij, want misschien denkt u wel, ja, het gaat over de wereld. Nou, we leven in die wereld. Maar ik kom een stapje dichterbij. Babel, toren bouwen, laten we ons een naam maken. Wat kan dat ook in mijn eigen kleine leven als spoedig het geval zijn? Torenbouwers, die zijn niet alleen buiten de kerk, die zijn ook binnen de kerk. Dat kunnen we zelf zijn, zonder dat we het merken. Hoe vaak gebeurt het niet dat als alles goed gaat in mijn leven, dat ik mezelf onbewust een naam maak, me groot gaat voelen. En als ik me groot voel, heb ik weinig behoefte meer aan God. Als ik me groot voel, wordt God zo klein in mijn leven. Als ik mezelf een naam maak, ach, dan heb ik veel dingen van God niet meer nodig. Hoeveel torenbouwers, ook in kerkelijke kring, zijn God onbewust kwijtgeraakt. Gelukkig zijn er andere voorbeelden. Mensen in het bedrijfsleven, mensen in de wetenschap die geweldige prestaties hebben geleverd, maar die toch klein blijven. Ik herinner me iemand die afscheid nam van een groot bedrijf en die bij zijn afscheid zijn toespraak naar God verwees. En zei, wie ben ik? God heeft mij al die dingen gegeven. Kijk, dat is iemand die nou veel bereikt heeft, maar toch God de eer blijft geven. Gemeente, hoe is dat in mijn eigen leven? Hoe ben je met je gaven bezig, jongens en meisjes? Hoe is het met je schoolgaven? Je bent geslaagd. Natuurlijk, ik stond er goed voor en ik kan het wel. Besef je ook dat God het je geeft? Dat God je de gaven heeft gegeven? En ook dat God je bij je examen nabij wilde zijn? Ik ben goed in sport. Ja, dan komen we op een moeilijk terrein natuurlijk, ik zal er niet te veel over zeggen. Maar ook mensen in de sport kunnen zo geweldig iets van Babel krijgen, dat kan ik en dat doe ik en dat ben ik. Gemeente, de Heere blaast erin. Want wat gebeurt er nou vervolgens? De spraak verward. Zijn als voor je bent aan het bouwen met elkaar. Dus twee haakjes. De laatste tijd zegt de arbeidsinspectie dat er veel ongelukken zijn in de bouw. Vanwege de taal. Veel arbeidsmigranten spreken de taal niet. En doordat men elkaar niet begrijpt, gebeuren er ongelukken. Nou, zo was het ook in Babel. Stel je eens voor, je bent aan het bouwen. En in één keer gaat je collega Chinees spreken. Doe niet zo gek, doe gewoon. En die blijft Chinees spreken. En een ander begint een andere taal te spreken. Nou, je krijgt knallende ruzie. En het hele project komt stil te liggen. Zo gaat het daar. Het werk valt stil. God verwart de spraak. Die torens die wij bouwen, ze bieden een mens niet de veiligheid, maar God blaast daarin. Soms blaast God ook in de torens van Babel die wij bouwen om onze naam te maken. Het kunnen zelfs kerkelijke torens zijn. Je kunt een Babelmens worden met je godsdienst. Dat je zo bekeerd bent en zo vroom bent, dat je een soort, zonder dat je het wilt zeggen, een fariseïstische toren hebt gebouwd. Farizeeërs, die waren eigenlijk Babelmensen. Laten wij onze naam maken. En die zondaren, die tollenaar, nou, daar deden ze heel negatief over. God blaast soms in onze organisaties. Als je trots bent op je geloofsleven, kan het zomaar gebeuren dat het donker wordt. Heren, waarom nou? Nou, God denkt, als je zo doorgaat, dan heb je mij niet meer nodig. Ik wil je afhankelijkheid leren. En zo kan God ook blazen in andere torens die wij bouwen. Als het niet uit God is. En wonderlijk, nu heeft de schrijver van Genesis die naam geïnterpreteerd. Die naam was Babylon. Of Babylani, poort van de goden. En er zit er wat ironie in. Nu zegt de schrijver, zeg maar gewoon, het is Babel. Dat is afgeleid van babbelen. Spraakverwarring. Niks, geen poort van de goden. Gewoon verwarring. Waar de mens God niet gehoorzaamt, komt er verwarring. De Heer Jezus heeft ons geleerd dat nederigheid, dat dat de weg is naar het leven. Als de gelijkenis van de Farizeeën en de tollenaar verteld is, dan staat er, wie zichzelf verhoogt, Babel, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Nee, God is niet tegen eenheid. God is niet tegen een organisatie om samen te zijn. Want op het Pinksterfeest in Handelingen 2, de tegenhanger van Genesis 11, zien we dat. Er is de spraakverwarring even voorbij. Als een belofte dat straks het volk van God één taal spreekt, de taal van de verlossing. Ze zijn daar niet bijeen rondom hun eigen toren van Babel. Genesis 11, Handelingen 2. En zie al die mensen in Jeruzalem. En die zijn samen. En de geest komt erin. En er wordt het één volk. Er worden op één dag 3000 toegevoegd. Ze hebben ook een toren. Niet de toren van Babel, maar het kruis van Golgotha. Dat is hun toren waarbij ze schuilen. Niet mijn naam zal eeuwig eer ontvangen, maar zijn naam. En hoe bouwen we aan die toren? Nou, Golgotha hoeven wij niet op te richten, dat is opgericht. Maar de Heere zegt, je mag nederknielen. En als je nederknielt, daar bij de toren van Golgotha, daar een beetje zijn naam. Wat een wonder. De Babelmens die zegt, laat ik mezelf een naam maken. De Golgotha-mens die zegt, Heere, hier ben ik. Zondig, verloren, maar u bent de poort naar de hemel. Niet Babel, maar u bent de poort naar de hemel. Zie, Heere, hier ben ik. En daar ontstaat een andere eenheid rondom Golgotha. Niet een eenheid van mensen die zeggen, we zullen het doen, samen zullen we ons sterk maken tegen God. Maar de eenheid van het geloof. Gemeente, laten we dat ook bedenken. Te midden van alle moeite in het kerkelijke leven. Met alle oneenigheid. Er is een echte eenheid, hoor. En die eenheid ligt niet rondom deze kerk of die kerk. Maar de eenheid ligt rondom het kruis van Golgotha. Handelingen 2. God bouwt zijn gemeente. Daar komen mensen samen die mogen buigen. Bij dat kruis hoef ik mezelf niet een naam te maken. Ik hoef niet een lintje te ontvangen. Ik zal een kroon ontvangen. Bij dat kruis kan ook die man of die vrouw komen in de rolstoel. Heere, ik heb het moeilijk gehad in mijn leven. Ik heb het zwaar gehad. Ik heb niet kunnen pronken met talenten. Ik heb maar zo'n laag plaatsje gehad. Maar bij u mag ik zijn. En bij u tel ik mee. In de wereld van Babel, daar tellen alleen maar de beste mee. En als je arbeidsongeschikt wordt, dan val je buiten de boot. Maar rondom Golgotha, daar zijn ook de gehandicapten, de zwakken, degenen die moeite hebben, ze zijn welkom. Kom gemeente, niet laten we onze naam maken, maar laten we zijn naam verheerlijken. Laten we elkaar de hand geven rondom het kruis van Golgotha. Dat eindigt niet in verwarring, maar dat eindigt in verheerlijking. Daar is een mens zo goed af. Amen.